Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook iedereen die thuis meekijkt en als gast aanwezig is, heten we van harte welkom. In deze morgendienst sluiten we het winterwerk in onze gemeente af onder leiding van onze eigen predikant dominee Schonewille en onder begeleiding van muziekgroep Gratia. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw van Eldik van de Lindenhoflaan. Het koffiedrinken vanochtend bij de familie De Hartog aan de Heuningstraat is tot de leeftijd van 20 jaar. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 95, vers 1. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen het zingen van Psalm 95 voortzetten. We zingen nu vers 3 en 4.
So
Vanmorgen stond ik voor de spiegel. En dan hoeft de dominee nooit heel lang te kijken of zijn haar goed zit. Want dat is niet meer zo het probleem. Maar soms moet ik wel even kijken van, moet er misschien hier nog een haartje weg? Dat ik het even weg moet scheren met een mesje. En heb ik mijn slaap uit mijn ogen? Ben ik lekker fris? Zie ik er lekker fris uit? Nou, dat denk ik ook dat jij hebt gedaan. Dat je in de spiegel hebt gekeken. Dat je denkt van, nou, ik zie er best wel slaperig uit. Je doet je haar netjes. Je gaat lekker je gezicht wassen, je tanden poetsen. Nou, en dan op dat moment zie je ook dat je mond schoon is. Geen tandpasta in je mond. En dan ga je naar de kerk. Je hebt in de spiegel gekeken. En dan kom je in de kerk. En dan hangt er ook een spiegel. Nou, ik zie helemaal geen spiegel hier. Nee. Maar toch. Eigenlijk dan niet een echte spiegel. Maar wel een soort spiegel waar je jezelf aan kan spiegelen. En dat klinkt elke zondag. Dat zijn de geboden van God. God heeft best heel veel geboden gegeven. Niet omdat hij wil dat het om regels draait in ons leven. Maar hij wil wel orde. Hij wil juist ons beschermen en daarom heeft hij regels gegeven. Nou, er is een top 10. Een top 10 van de regels die God heeft gegeven. En die ga ik nu vertellen vanuit de Bijbel. Maar ik hoop ook dat je er naar mag kijken als een soort spiegel. Dat je ook je eigen leven bekijkt van, hé, dit wil God van mij, die top 10, vraagt hij. Maar ja, we zullen wel merken van, dat lukt lang niet. Altijd, heel vaak niet. Dus die top 10, daar ga je ook wel zien van wat er mis is, waarin we tekortschieten. Nou, en dat mogen we dan ook daarna aan God vertellen. Dus we kijken in de spiegel en dan vragen we, maar Heere, wilt u zorgen dat ik op orde ben? En dat gaan we dan ook doen met het zingen van een lied, een heel mooi lied. En dat is een lied dat steeds eindigt op Kyrie eleison, van Heere, ontferm u. Dus om uw kruis. Dus bijvoorbeeld een vers dat we zingen, om uw kruis, Heer, bidden wij, ga aan onze schuld voorbij, aan onze tekortkomingen. Heere, ontferm u. Kyrie eleison. Maar nu dus die top 10. De top 10 van geboden, die luidt als volgt. 1. De Heere God, die zegt, vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. 2. Maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren en ervoor knielen, want ik, de Heere, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden, goden met een kleine letter, afgoden dienen. 3. Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen? 4. Vier de Sabbat, de rustdag, want dat is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen, maar de 7e dag is een dag die voor mij bestemd is, zegt de Heere. 5. Heb respect voor je vader en je moeder, dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. 6. Vermoord niemand. 7. Ga niet vreemd, maar wees trouw in jouw vriendschappen, in uw huwelijk. 8. Stil niet. 9. Vertel geen leugens over iemand. 10. Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, van zijn vrouw, zijn man, zijn dienaar of dienares, zijn koe of zijn ezel en van al zijn bezit. Zo heeft de Heere God die top 10 van geboden gegeven. En hij zegt, wie zo leeft naar mijn woord, die zal werkelijk gelukkig zijn. Laten we samen zingen nu. Lied 150, vers 1, 5, 8 en 9 uit de bundel Weerklank. Gemeente, laten we samen bidden tot God. Barmhartig God, liefdevolle Vader in de Heer Jezus Christus, God van Israël, de levende, dank u wel dat u ons vanmorgen samenbrengt hier in de kerk van ochtend. Dat we dat samen mogen doen met de hele gemeente in de kerk, met de kinderen in de kerk, met de ouderen, met de oudsten, die misschien niet in de kerk zijn, maar met ons verbonden zijn. En we danken u dat dat ook kan en mag. En wij denken ook aan hen, want ze horen er ook helemaal bij. Dank u wel, Heere God, dat wij op deze plek mogen zijn. Hoe goed is het om op deze plaats te zijn? Hoe goed is het ook om in uw nabijheid te verkeren? Heren, wij leven best wel in een wereld waar het heel vaak erom draait hoe je eruit ziet van buiten. En dat laten we ook heel vaak zien. Ook heel veel mensen zijn daar druk mee. Om steeds maar weer te laten zien hoe de buitenkant eruit ziet. Maar we danken u, heren, dat u niet zegt dat de buitenkant onbelangrijk is. U vindt het ook belangrijk dat wij zorg dragen voor onszelf. Dat we ons goed verzorgen en ook in die zin netjes en hygiënisch zijn op onszelf. Maar het gaat u er niet om of wij nou zo prachtig zijn of nog mooier dan mooi. Heren, ten diepste gaat het u om de binnenkant. En wij danken u, heren, dat u ook veel dieper kan kijken dan de buitenkant. Wij mensen zien zo vaak aan wat voor ogen is, maar u ziet het hart aan. En we danken u dat u ook dat elke zondag weer laat klinken. Niet om ons in de weg te zitten, maar om ons hart nieuw te maken. En we willen u bidden, Heere, of u dat ook wil doen voor het eerst in ons leven, een nieuw hart geven. Een hart dat gewassen is in het bloed van de Heer Jezus, waar vorige week met de bediening van de Heilige Doop ook naar verwezen werd. Dat reinigende water, dat wijst naar zijn reinigende bloed. Maar wilt u ons ook door de kracht van de Heilige Geest vernieuwen van binnen? En dat wij een verlangen krijgen om ook naar die top 10 van uw geboden te gaan leven. We moeten u belijden, heren, dat wij daar wel ook in tekort schieten. En wij willen dat ook echt bij u brengen. Wilt u dat genadig vergeven? En inderdaad, heren, ontferm u over ons. En zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus, wiens lijden wij gedenken in deze tijd, bijzondere periode van het kerkelijk jaar. Wij willen u bidden om uw zegen, heren, over deze dienst. Het is een zegen dat we deze dienst mogen ontvangen, maar we hebben ook uw nabijheid nodig, heren, in het lezen van de Bijbel, maar ook in het luisteren en in het spreken van de verkondiging. En daarom willen we u bidden of u uw woord met ons wil openen, of u met de kracht van uw geest in ons midden wil komen. En dat er voor ieder een woord bij mag zijn, dat hij of zij kan begrijpen, dat dat ook mag landen, mag vrucht dragen in zijn of haar leven. Heren, dan willen we u bidden of u dat genadig wil geven om niet. Heren, geef ons zo een dienst tot eer van uw naam. Wilt u ook de muziekgroep, Grazia, wilt u ook hen alles geven in het zingen van woorden van geloof en van uit de Bijbel. Dat ze dat ook mogen doen met hart en mond. Dat de gemeente ook daarin mag meekomen. Wilt u zijn ook bij de organist? Dat hij ook, die is er vanmorgen niet, vanavond wel. Wilt u ook daarin ook alles geven wat nodig is in het werk van de koster? In het werk dat zich ook voor kan doen als er misschien iemand onwel wordt. Ook zij of hij die daarin verantwoordelijkheid draagt. Wilt u ook geven daarin wat nodig is? Dank u wel, heren, dat we deze dienst zo mogen opdragen in het gebed aan u. Heren, dan mogen we ook vertrouwen hebben dat u erbij bent, want dat hebt u zelf beloofd. Verhoor dan onze gebeden, aanvaard onze dank. Wij loven en prijzen uw groot en heilige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij willen samen lezen uit de Bijbel. We willen samen lezen uit de Bijbel, Lucas 22. En daarvan lezen we de versen 31 tot en met 34. En de versen 54 tot en met 62. Lucas 22, de versen 31 tot en met 34 en dan de versen 54 tot en met 62. En in Lucas 22 horen we dat de Heer Jezus in die nacht voordat hij ook werd gevangen genomen, Petrus waarschuwt, ook de andere discipelen natuurlijk ook waarschuwt, dat ze allemaal zich zullen ergeren aan de Heer Jezus, dat ze hem zullen verlaten. Maar deze woorden zijn in het bijzonder ook gericht naar Petrus, naar Simon Petrus. Laten we het samen lezen, Lucas 22 vanaf vers 31. En de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En Simon Petrus zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar Jezus zei, ik zeg u Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u 3 maal gelogen zult hebben dat u mij kent. En dan gaan we verder lezen naar die geschiedenis waar de Heer Jezus dan naar verwijst. En dan komen we bij de verloochening van Petrus. Vanaf vers 54 kunnen we dat lezen. En zij namen hem, zij namen Jezus gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met de ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verloochende hem en zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar, ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Tekst voor de verkondiging is vers 61. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochend hebben. Gemeente, we gaan nu samen een kinderlied zingen. En dat kinderlied, dat is lied 578 uit de bundel Weerklank, de versen 1 tot en met 5. Maar ik denk dat het een lied is die de kinderen wel nog moeten leren. He, want ik denk niet dat hij zo bekend is. Misschien wel hoor, dat je hem wel kent. Maar ik vind er best wel in dit lied een soort alarmgevoel in zitten. En ik denk dat het ook heel goed past. He, Petrus die verloochent de Heere Jezus. En dat geeft natuurlijk enorm veel stress, dat horen we. Als hij dan op een bepaald moment ook doorheeft wat hij heeft gedaan. En je voelt de spanning ook in de tekst. En dat zit ook in dit lied. Er kraait geen haan, er kraait geen haan. Als Petrus bij het vuur gaat staan. Nou, laten we proberen het lied eigen te maken. Laten we het samen zingen. Goed luisteren hoe het ook wordt voorgezongen. Gemeente, ik lees nog één keer de tekst. Ik vind het een van toch de meest aangrijpende teksten in de Bijbel, maar dat is misschien persoonlijk. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Gemeente van de Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, boven de preek heeft de dominee gezet: ben jij de mol of ben jij juist vol van Jezus? Ben jij de mol of ben jij vol van Jezus? En dat is misschien best een beetje zwart-wit, soms ook wel eens goed om het zo zwart-wit te stellen, hè, dan kan dat soms ook duidelijkheid geven. Maar ik snap natuurlijk ook wel dat ik dat moet uitleggen. Hè, en ik wil ook eerst samen met de jongens en meisjes uitleggen, hè, wat ik nou eigenlijk bedoel van: ben jij de mol? En op het scherm van de beamer, hè, zien wij dat mooie dier verschijnen. Kijk, dat is de mol. Dat is een heel mooi dier. En ik wil allereerst zeggen over die mol, hè, dat is een schepping van God. Hè, dat is ook een heel nuttig dier. En ik snap best dat er mensen zijn: ach, daar heb je dat vervelende beest. Hè, dat mijn gazon minder fraai kan maken door de molshopen. Maar als de mol bij u op bezoek komt, dan is dat een compliment voor uw tuin. Want dan hebt u goede grond. Maar het is ook nog eens zo dat als de mol ook bezig is in het gazon, dat hij ook zorgt dat de grond uiteindelijk alleen maar beter wordt. Want hij zorgt ervoor dat de larven ook van schadelijke insecten voor de mooie bloemen in uw tuin worden opgegeten. Uiteindelijk wordt uw tuin er beter van. Maar ik snap best dat die molshopen niet zo mooi zijn en dat we vaak dan al willen optreden. Maar dat wil ik allereerst zeggen over die mol. Een prachtig schepsel, een prachtig dier van God. En je ziet het ook aan zijn poten, hè, die kan heel goed onder de grond leven. Het grootste deel van zijn leven zit hij dus onder de grond. Dus onthoud dat, hè, de mol is een mooi dier. En ook de mensen die zo'n naam dragen als de mol, hè, ook in onze gemeente, he, die mogen ook weten, dat is een heel nuttig dier, dat is een dier die de Heere God heeft gemaakt. En in die zin mag je ook trots zijn op die naam. En tegelijk, is die mol ook figuurlijk gesproken voor ons vaak een beeld, he, om iets bijzonders aan te geven van dat dier. In de afgelopen periode was het uiteindelijk ook de afronding van dat televisieprogramma Wie is de Mol? Ik heb het zelf eigenlijk nog nooit echt bekeken, uitgekeken. Ik heb wel eens een keertje een begin daarvan gezien. Maar het is nog steeds een heel populair programma. Wie is de Mol? En gemeente, jongens en meisjes, misschien heb je er wel eens over gehoord, dat programma. Dan is er een speler in dat programma die eigenlijk voordoet dat hij heel goed meedoet, maar ondertussen probeert hij de boel toch een beetje te verwarren, probeert hij te saboteren, probeert hij eigenlijk gewoon tegen te werken. Zo'n mol die is dus, net als een echte mol, ondergronds bezig. Ondergronds is hij aan het werk. En dat is ook precies datgene waar ik naartoe wil. Ja, hoe zit dat eigenlijk met u? Hoe zit dat eigenlijk met jou als het gaat over het volgen van de Heer Jezus? Lijken wij nou ook op een mol? Of zijn wij gelovigen die echt vol zijn van de Heer Jezus? Er zijn in de Bijbel wel personages te noemen die we een mol zouden kunnen noemen. Weet iemand bijvoorbeeld zo'n personage van de kinderen in de Bijbel? Wie is in de Bijbel iemand die je ook wel zo'n mol zou kunnen noemen, die de boel aan het saboteren is, die de boel aan het tegenwerken is? Ja? Ja, Judas. Heel goed. Judas is zo'n persoon, hè? Judas die doet wel alsof hij ook de Heer Jezus echt volgt, maar hij is al bezig met zijn eigen programma. En meer gaat hij zich ook verzetten tegen de Heer Jezus. En de Heer Jezus ziet dat ook wel. Hè? Maar hij is bij uitstek ook zo'n personage die we een mol zouden kunnen noemen. Zijn er nog andere personages die we ook de mol zouden kunnen noemen? Ja? Heel goed. Petrus. Want daar wil ik ook zometeen naartoe. Maar je zou ook kunnen zeggen, weet je wie ook de personage is die je de mol zou kunnen noemen? Dat is ook de tegenstander van God. De boze. Hè, de duivel. Die, dat is eigenlijk het kwaad. En die probeert ook steeds dat goede werk van de Heer Jezus, hè, probeert hij teniet te doen. Dat lukt niet. Maar daar is hij wel steeds mee bezig. Om zo ook, als het ware, als zo'n kracht, dat mooie werk stuk te maken. Maar klopt, Petrus. Maar Petrus is toch juist vol van de Heer Jezus altijd? Petrus is toch iemand die, als het erop aankomt, heel enthousiast is. Die ook de haantje de voorste is. Die toch ook echt dingen durft die de anderen niet doen. Ja, dat is waar. Maar in dit Bijbelgedeelte zien we eigenlijk ook dat Petrus een mol is. Een mol blijkt te zijn. Als het erop aankomt, als hij voor de Heer Jezus kan uitkomen. Als ze aan hem vragen, hoor jij ook bij de Heer Jezus? Wat doet hij dan? Gaat hij onder de grond. Hij zegt, Heer Jezus, maar die ken ik niet, daar hoor ik niet bij. En waar heb je het toch over? En we lezen ook in een bepaald Bijbelgedeelte, ook nog in een andere lezing van de evangelie, dat hij vloekt. We zongen dat net ook. Dus hij duikt gewoon onder. Hoe is Petrus daar nu toe gekomen? Hoe kan Petrus nou zo'n mol zijn geworden? Petrus had daarvoor nog gezegd tegen de Heer Jezus, toen de Heer Jezus dat tegen hem zei, Petrus, jullie zullen allemaal in deze nacht aan mij geërgerd worden. En Petrus, jij in het bijzonder, jij zal mij gaan verraden, verloochenen. Wel tot 3 keer toe ga je mij verloochenen. En wat zegt Petrus dan? Echt niet. Dat gaat niet gebeuren hoor. Al moet ik voor u in de gevangenis, ook al moet ik sterven, ik ben daartoe bereid om u te volgen. Nou gemeente jongens en meisjes, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat iemand die eigenlijk een avond daarvoor nog zegt dat hij zo vol is van de Heer Jezus, een paar uur later al bezig zijn om zich te gedragen als een mol en ondergronds te gaan als het erop aankomt? Hoe kan dat nou? Is er iemand die dat weet? Ja, wat zou jij zeggen? Wat zeg je? Hier wordt gezegd, hij probeerde zich te verdedigen. Want jij kan hem eigenlijk wel begrijpen dat het ook heel spannend was om dan voor de Heer Jezus uit te komen. En hij dacht, hij probeerde zich te verdedigen, zijn leven te verdedigen, eigenlijk te redden. Klopt hè, jongen, hartstikke goed man. Dus hij probeerde een beetje aan zijn eigen leventje te denken. En hij probeerde zich inderdaad te verdedigen. En dat kunnen we ook best begrijpen. Gemeente, jongens en meisjes, er is iets wat ik ontdekte in dit Bijbelgedeelte, waar we al wel een beetje kunnen zien waardoor dit komt. Petrus had inderdaad gezegd dat hij de Heer Jezus zou belijden, dat hij zelfs voor hem wou sterven, in de gevangenis zou gaan voor hem, dat had hij gezegd. De Heer Jezus had hem gewaarschuwd en die had gezegd, dat ga je niet doen, want voordat de haan gekraaid zou hebben, zul je me 3 keer verloochenen. En als dan ook de Heer Jezus gevangen wordt genomen, dan zie je ook in het begin dat Petrus wel van plan is om te doen wat hij heeft gezegd. Want we weten dat hij op een bepaald moment degene was die met zijn zwaard klaar stond en ook zijn zwaard ging gebruiken om de Heer Jezus te verdedigen. Maar de Heer Jezus zegt, stop, dat doen we niet. Zo gaan we niet te werk. Petrus, stoppen. Petrus is daar helemaal in verwarring van. En dan zien we inderdaad gebeuren wat de Heer Jezus heeft gezegd. Dat iedereen de Heer Jezus verlaat. Ook Petrus, die vlucht weg en ze vluchten allen. En dan staat de Heer Jezus daar alleen en de Heer Jezus die geeft zich gevangen. Nou, en ik denk dat Petrus toen dacht van, nou, ik wou hem beschermen. Ik wou wel echt met mijn zwaard hem helpen. Maar dat kon niet. Maar wat doet hij dan? Blijkbaar zit hij nog wel met dat woord wat hij gezegd heeft. Dus wat doet hij dan? Dan gaat hij toch Jezus volgen. Maar je moet eens lezen wat daar staat. Vanaf dat moment staat er wel heel duidelijk. En Petrus volgde op een afstand. Toen de Heer Jezus werd meegenomen, herpakte Petrus zich blijkbaar. En dat horen we niet over de anderen op dit moment gelijk. En dan staat er, en Petrus die ging hem toch volgen. Hij kon hem toch niet in de steek laten. Hij had toch iets over de Heer Jezus gezegd. En dan staat er, en hij volgde op een afstand. Hé, maar jongens en meisjes, gemeente. Aan de ene kant is het natuurlijk mooi, Petrus liet Jezus niet in de steek. Maar aan de andere kant kun je ook wel zeggen, Petrus, loop eens door. Petrus, waarom volg je Jezus nou op een afstandje? Petrus, goed wat je nu doet, maar loop nu door. Loop nu en zeg dan dat je bij Jezus hoort. Maar je ziet hier dat hij dus Jezus volgt, maar wel op een afstandje van hem. Hé, dat is iets om over na te denken. Hoeveel mensen, gemeente, jongens en meisjes, zullen ook tegenwoordig de Heer Jezus wel volgen, maar tegelijk dat ook doen op een afstandje? Je volgt wel de Heer Jezus, je gaat naar de kerk, je leest misschien wel uit je dagboekje die je hebt gekregen, u leest uit uw dagboek. Je bent bezig met de dingen van God aan de ene kant, want je gaat niet zomaar slapen als je de nacht in gaat, je gaat op de knieën. En misschien zeg je, het is maar even, want dat geeft toch een goed geweten. Maar in een heleboel dingen in ons leven, als het gaat om het volgen van de Heer Jezus, gaan we ondergronds. Als het gaat om de dingen die je graag wil in je hart, en waarvan je weet dat ze tegen God ingaan, dan ga je er gewoon, geef je er toch aan toe. En als het al gaat om dat de kinderen in de klas of de jongeren op school of de mensen bij de studie weten dat jij naar de kerk gaat, nou dat wil je helemaal voorkomen. Want je wil niet dat mensen jou uitlachen. En als het gaat om er echt niet bij horen, dan zeg je van nou, als het erop aankomt, misschien heb jij het ook wel eens gezegd, van je naar de kerk? Nee. Maar ben jij een christen? Ja, ik ben wel gelovig opgevoed, maar ja, dan ga je ondergronds. Hoeveel mensen zullen dat nu zijn, denk jij? Die zo de Heer Jezus volgen, precies genoeg om het geweten wat te sussen, van tuurlijk, ik ben gelovig. Maar als het erop aankomt dat ze ondergronds gaan, dat ze niet thuisgeven. Ik herken het wel, ook in mijn leven hoor, toen ik jong was. Ben ik wel zo'n mol geweest. En dat gaf helemaal geen goed gevoel. Maar ik vraag me af, zal dat nog zo zijn? Dat mensen dat doen. En ik heb soms nog wel eens het gevoel hoor. Ja, de dominee, dat hij een mol is? Jawel. Dat ik echt denk van, dominee, Emiel, zeg ik dan natuurlijk tegen mezelf, dat had je anders moeten doen. Dan heb je toch gewoon eigenlijk een kruis gezet door wat Jezus van je vraagt. En je hebt geen kruis gezet tegen je eigen wil, tegen je eigen verlangen. Je hebt je niets verloochend. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, spreek ook u aan. Hoe bent u op dit moment de Here aan het volgen in je leven? Kunnen we ons herkennen in Petrus? Misschien dat u zegt, nou dat ken ik in bepaalde periodes in mijn leven, maar het is ook een spiegel voor nu, op dit moment. Hoe volgen wij de Heer Jezus? Zijn we hem werkelijk toegewijd of is het inderdaad waar dat dit ook een spiegel is, buiten die top 10 die u hebt gehoord? Dat je eigenlijk zegt, van het is wel een beetje half gebakken bij ons in het gezin. We doen er wel wat aan, maar tegelijk toch in de praktijk van het leven stelt het niet veel voor. Deze geschiedenis is dan een waarschuwing voor u, voor jou en mij. Want we zien wel waar het op uitloopt. Dat volgen van een afstand, dat creëert uiteindelijk alleen nog maar meer afstand. Die letterlijke fysieke afstand die er tussen Petrus en Jezus is, die wordt ook een geestelijke afstand. Want op een bepaald moment, dan gaat hij ondergronds. En dan komt hij niet meer op voor zijn heiland. Dan is zijn geloof weg. Dat laat iets zien, ook aan ons, een waarschuwing van de Heere God ook in u en in jouw leven. Als je Jezus zo half gebakken volgt op een afstandje, dat een doodlopende weg is. En dat het gevaar bestaat, dat de lijn alleen nog maar groter en groter wordt. Dat het gevaar bestaat, dat het lijntje knapt vanuit ons gezien. Als Jezus daar zelf niet aan te pas komt, dat zeg ik er wel bij. Dat het gevaar bestaat dat het een afstand wordt, niet voor even, maar voor je leven. En zelfs de Bijbel zegt, dan kan dat een afstand worden voor eeuwig, aangrijpend. Dus het is niet om het even of zo, maar om uw levenswil ook deze boodschap. Petrus volgt de Heer Jezus op een afstand. Dus zeker, ik geloof dat dat een reden is waarom iemand die eerst zegt dat hij zo vol is van de Heer Jezus, even later zich als een mol gedraagt. Ik hoop dat deze tekst voor u en jou een moment is dat je zegt van, oh Heer, ik wil naar u doorlopen, Heer Jezus. Ik wil in uw nabijheid verkeren. Geloven, gemeente, is in de nabijheid verkeren van de Heer Jezus. Geloof is niet op een afstandje staan, maar in de nabijheid van de Heer verkeren. En meer hoeft u niet. Meer hoeft u niet. U hoeft niet uw best te doen om vol te zijn van de Heer Jezus. U hoeft niet uw best te doen om vanuit uzelf vrucht te dragen. Maar geloven, het enige wat de Heer van ons vraagt, is dat we doorlopen. Niet op een afstandje blijven, maar in verbondenheid met hem leven. En dan gaat dat vanzelf gebeuren. Want Jezus is de ware wijnstok. En als we verbonden zijn in hem, dan zijn we ranken. Dat is het enige wat de Heer van ons vraagt. Dat we verbonden zijn met hem. En dan gaan we vanzelf vol worden van hem. Dan gaan we ook vanzelf vrucht dragen in ons leven. Maar dat kan niet anders, want dan gaan zijn levenssappen in ons leven komen. En dan gaan we opbloeien. Wat een geweldig evangelie dat de Heer Jezus dat van ons vraagt. En hij roept mensen die op een afstand staan. Om te komen tot hem, om door te lopen, om hem werkelijk te volgen. Dus dat is zeker een reden waarom hij zich als een mol gedraagt. Maar er is nog iets wat mij ook opvalt in dat gesprek wat de Heer Jezus met Petrus heeft, is dat Petrus nogal vol is van zichzelf. Hoe bedoel je? Nou, Petrus die luistert eigenlijk niet goed naar de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, hier hebben we te maken met een gelovige die vooral denkt dat zijn geloof groot genoeg is, dat als het erop aankomt staande te blijven. We hebben hier te maken met een gelovige die overtuigd is van zijn enthousiasme, van zijn roepingsgevoel, dat als het erop aankomt dat hij zal gaan voor de Heer Jezus. En dat blijkt helemaal uit dit Bijbelgedeelte. Als de Heer Jezus hem waarschuwt, zegt hij van, nee hoor, al moet ik sterven, al moet ik de dood ingaan, al moet ik de gevangenis ingaan, ik zal u niet verloochenen. Want Petrus gelooft dat zijn geloof sterk is. Maar daarom vind ik het altijd zo'n mooi Bijbelgedeelte. En daarom hoop ik ook dat het ook voor u en voor jou en voor ons allemaal een heel leerzaam Bijbelgedeelte is. En ik hoop ook dat u al de ervaring hebt gekregen in uw leven die Petrus heeft opgedaan. Dat zolang je nog ook rust op jouw geloof, op jouw eigen enthousiasme, op jouw roepingsgevoel en denkt van dat het uit jouw tenen moet komen, dan, ik zeg, probeer het maar. En dan zul je ontdekken dat het niet lukt. Dan zul je ontdekken dat je op een bepaald moment, de ene moment er vol van kan zijn en de andere moment dat je als een mol gaat gedragen. Petrus die denkt vooral over zijn groot geloof, over zijn enthousiasme, zijn roeping. Maar dan als de haan kraait en de Heer Jezus ook zo zich omkeert. Jongens en meisjes, moet je voorstellen wat de Heer Jezus hier aan het doen is. Hè? De Heer Jezus is zijn leven aan het geven voor de zonde van de wereld. En wij weten dat de Heer Jezus daar ook enorm tegenop zag in Gethsemane. He, dat hij zelfs bloed zweette. Dus hij is zo bezig met dat grote plan. Maar als het erop aankomt, is de Heer Jezus iemand die nog omziet naar dat ene schaapje van hem. Voor degene die wel eens denkt, van ziet de Heer Jezus mij wel? Kent de Heer Jezus mij wel? De Heer Jezus, toen hij zo bezig was met dat grote doel, maar toen de Petrus, de Heer Jezus verloochende en de haan kraaide, nam hij nog de moeite om naar Jezus te kijken. En dan staat er, en de Heer keerde zich om. En hij keek Petrus aan. Ik kan me voorstellen dat hij dat vanuit een bepaalde, ja, misschien wat hogere plek. En hij daar op een wat lagere plek zat. En dat hij op een bepaald moment zo keek naar hem. En wat zou Petrus die blik nooit vergeten zijn in zijn leven. Dat toen hij zo tot drie keer zei, ik, als een mol, ik ondergronds ging. En op een bepaald moment dan kijkt Jezus hem zo aan. Wat moet dat een pijl geweest zijn in zijn hart. En wat voor een pijl dan? Wat voor een blik zal dat nou geweest zijn, jongens en meisjes van de Heer Jezus? Zal het nou een blik zijn geweest van, dan zie je nou wel, ik heb je toch gewaarschuwd? Wat voor een blik zou dat geweest zijn van de Heer Jezus? Een verwijtende blik? Ik geloof er niks van. Maar ik geloof dat de Heer Jezus echt op dat moment in liefde keek naar Petrus. omdat hij wist wat dit ging doen met Petrus. Hij was voor de tijd al betrokken op Petrus en zelfs in het uur van de waarheid was hij nog betrokken op Petrus. En toen heeft hij naar Petrus gekeken, zo van jongen, hè, van die blik van mij. Denk nu aan de woorden die ik tegen jou heb gezegd. En dat zegt de tekst toch? En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En dan staat er, en Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij, de Heere Jezus, tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zul je me driemaal verloochend hebben. Dus op dat moment werd de mol ontmaskerd. Dat was het einde van het spel tussen haakjes. Het was geen spel, maar werd de mol ontmaskerd. Maar het was vooral, meer dan een ontmaskerende blik, was het vooral een genadige blik, een liefdevolle blik. En hij zag zijn schaap gaan, huilend. Maar de Heer Jezus, die blik was als een preek voor zijn leven. En was misschien wel de meest belangrijke preek om hem staande te houden. Oh, nou, ik merk er maar niks van, want hij gaat huilend weg. Die blik, dat was toch helemaal geen fijne blik voor Petrus. En ik geloof wel dat het een fijne blik was. Een liefdevolle blik, een vol ontferming. Een blik die hem bracht bij het woord wat de Heer Jezus had gezegd. En toen ging Petrus weg inderdaad. Wat had hij er nou van gemaakt om zo vol te zijn van de Heer Jezus? Had hij niks van gemaakt, hij was een mol geweest. Maar toen Petrus ook in die uren en in die dagen die daarop volgden, ook nog na ging denken over die blik van de Heer Jezus, toen bracht dat herinnerde zich, hij herinnerde zich het woord van de Heer. En wat had de Heer dan tegen hem gezegd? Ja, zo van, zie nou wel, voordat de haan gekraaid zal hebben, zul je me drie keer verloochend hebben. Is dat nou zo fijn om aan te denken? En maar de Heer Jezus had meer gezegd. Dat had hij inderdaad gezegd, van, Heer Jezus, je hebt gelijk. Maar daardoor kon hij nu ook moed putten uit de andere woorden die Jezus had gezegd. Want wat had hij nog meer gezegd? Jezus had ook gezegd, en u, Petrus, en dat ging hij nu herinneren, als u tot inkeer gekomen bent, oh, de Heer Jezus die weet dus, er komt een moment van inkeer in mijn leven. Als u tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. De Heer Jezus voorziet zijn verloochenen, maar de Heer Jezus ziet ook zijn tot inkeer komen. Maar de Heer Jezus voorziet ook dat er een moment zou komen dat deze discipelmol een leidersrol in de gemeente zou gaan vervullen. En wat heeft de Heer Jezus dat woord ook waargemaakt toen hij opstond uit de dood? En toen hij op een bepaald moment ook een ontmoeting had met deze Petrus. En we kennen die ontmoeting wel, hè? Dat Petrus natuurlijk dan wel wat naar beneden kijkt, zou je kunnen zeggen. En hij tegenop ziet om een ontmoeting te hebben met de Heer Jezus. En dan vraagt de Heer Jezus tot drie keer toe, Petrus, heb je me lief? En dan zegt Petrus, de Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik echt gefaald heb. U weet dat ik de plank heb misgeslagen. Maar heren, u weet ook één ding. U weet dat ik u lief heb. En dan zegt de Heer Jezus tot drie keer toe, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. Waarin we ook zien dat de Heer Jezus deze man niet afschrijft. Gemeente, wat is dit een heerlijk bijbelgedeelte in de tijd waarin wij nu leven. Wij leven in een tijd waarin, nou, dat kunnen we wel noemen, waarin de cancelcultuur zo groot is. Als iemand iets gedaan heeft 15 jaar geleden, of wat ook, en dan praten we niet goed, ik heb het wel eens eerder gezegd, dan is het gebeurd. Je hoeft maar een misstap te doen in deze samenleving, maar je werk kan eraan zijn, je naam die ligt te grabbel. En terwijl we allemaal mensen zijn die falen. Hoe hypocriet is het ten diepste? Niet om daarmee verkeerde dingen onder het tapijt te vegen. Verkeerd, wat verkeerd is, is verkeerd. Wat kwaad is, is kwaad. En dat mag ook benoemd worden. Maar ik hoop wel dat we elkaar tweede kansen geven, ook in de kerk. En zeker als we een heiland hebben die veel meer dan tweede kansen geeft. In dit Bijbelgedeelte zien we dat een discipelmol uiteindelijk niet gecanceld wordt, maar een leidersrol krijgt in de gemeente. En zo zien we wie de Heer Jezus is. Hij is een God die met Immanuel, God op aarde, die met falende mensen wel raad weet. Ik vind dat zo geweldig bemoedigend. Ik heb ook gedacht om deze tekst te gebruiken, ook voor de belijdenisdienst volgende week. En tegelijk dacht ik, ja, maar verloochening is niet zo feestelijk. Ik heb het ook met ze gedeeld. Maar tegelijk is het toch wel zo leerzaam ook om dit gedeelte vast te houden. Want wat is nou belijden, hè, broeders en zusters, ook jullie die belijdenis gaan doen volgende week. Dat is inderdaad niet overtuigd zijn van jouw sterke geloof. Dat is ook niet overtuigd zijn van jouw enthousiasme. En ook niet van jouw roeping, waar je dan ja op gezegd hebt van dat is mijn roeping. Maar ik hoop dat we deze ervaring van Petrus kennen. Dat Petrus ook beseft van nou mijn geloof, dat stelt niet zoveel voor. Dat kan zo onderuit gaan. Maar dat geloof van Jezus in mij. Dat hij in mij bleef geloven. Dat hij voor mij bleef bidden. Dat grote geloof van Jezus in mij. Dat ik, ondanks wie ik ben, dat hij toch een roeping voor mij heeft. Maar dan wordt het Gods roeping. Dan wordt het Gods kracht in mij. En dan mag je ook volgende week belijden. Hè, dat je zegt, nou ik heb een klein geloof, gemeente. Maar ik heb een geloof in een grote God. In een grote Heer Jezus. In een God die ja, vanuit wiens roeping en vanuit zijn kracht. Hè, vanuit het geloof van hem in mij durf ik mijn ja-woord te geven. En dan wordt geloven echt en wordt belijdenis doen ook ja, de mooiste dag van je leven. En dan hoop ik ook dat er ook andere momenten zullen zijn, als je dan kleur moet bekennen, dat je zegt, ja, maar in die God die zo geloof heeft in mij, en daar ga ik niet ondergronds. Die God, die ga ik belijden. Die God hou ik vast. Nou, Jezus zette Petrus uiteindelijk, dat is na Pasen, dat snap ik wel, we leven nog in de lijdenstijd. Maar Petrus, die werd door de Heer Jezus gezet in een nieuwe roeping. En dat was natuurlijk wel een nederigmakende roeping. Maar vanaf dat moment heeft Petrus het wel waar mogen maken. Want in die leidersrol die hij ook kreeg, werd het uiteindelijk een dienaar in de kracht van God, die ook vol was van de Heer Jezus. En later in zijn leven, toen het erop aankwam om kleur te bekennen, had hij ook onder kunnen duiken. Maar uiteindelijk heeft deze man, hè, zo lezen we over hem, hè, ook in verhalen over hem, heeft hij uiteindelijk ook zijn leven gegeven aan het kruis. Ook Petrus dus. Maar niet op diezelfde manier, maar omgekeerd. Met het kruis omgekeerd. Omdat hij dat te veel eer vond om op dezelfde manier te sterven als zijn heiland. Zo vol dat hij heel zijn leven legde in de handen van de Here. Nou, gemeente, blijkbaar was de Heer Jezus zoveel waard geworden. Nou, ik hoop dat ook deze lijdenstijd een lijdenstijd is waarin we de ontmaskerende en genadige blik van de Heer Jezus zullen ontmoeten. Dat die blik ons dichter bij de Heer Jezus brengt en wij ook vol van de Heilige Geest ons hart en leven aan hem zullen wijden. Dan gaan we ons inderdaad verzetten tegen de machten van de boze en tegen de kwade machten van onrecht in de wereld. En ook tegen de eigen zonde in je eigen hart en leven. En dan gaan we niet als een mol gedragen. Maar Heere, in uw kracht wil ik mijzelf verloochenen om uiteindelijk daardoor vrij te leven. Niet gebonden aan allerlei verslavingen, maar opgericht te leven. Gemeente, dat we dan ook niet alleen maar zingen, maar ook zullen waarmaken wat in lied 199 vers 1 zo prachtig wordt verwoord. En ik weet dat u het lied graag zingt. We gaan het nu ook zingen. Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, net als Petrus, zijn woord. Dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij zust. Verdrijft mijn angst, nu vind ik rust. Hij is mijn vaste grond. Mijn fundament, niet mijn geloof. Niet mijn geloof, maar hij is mijn fundament. Dankzij zijn liefde leef ik nu. Amen. Gemeente, laten we dat met hart en mond zingen. Lied 199, de versen 1 tot en met 4 uit de bundel Op toonhoogte. Laten we samen de Heer God danken en bidden. Groot en getrouw God, in Hem alleen. Alleen in Hem kan ik vol zijn. Is er een bron van leven, van genade, van vergeving. Genade om vergeving te ontvangen, maar ook genade om te strijden, in de strijd van het geloof. Dank u, Heren, voor dat geloof van u in Petrus. Dank u dat wij in datzelfde geloof ook anno 2023 mogen leven, wetend dat u bent opgestaan, Heer Jezus. Wetend dat u ook naar ons omziet. En steeds weer als we ook in uw huis komen, Heren, komen we voor uw aangezicht, voor uw ogen. Heer, als het zo nodig was dat het ook een blik was van u in ons leven die ons mol zijn ontmaskert, dank u wel, Heren. En dat we niet op een afstand van u blijven staan of ondergronds blijven leven, maar tevoorschijn mogen komen. Doordat u naar ons omziet en doordat u in ons gelooft. Bewaar ons ervoor, Heren. En misschien moeten we het allemaal eerst leren. Dat geloof in eigen kracht echt niet lukt. Inderdaad, probeer het maar. Maar je zult merken dat dat een les is die we allemaal moeten leren, Heren. Maar als dat pijn doet, Heren, hou ons vast. Geef ons moed. Maar leer ons inderdaad verbonden te zijn aan u, Heere, en in uw roeping in deze wereld te staan. En in uw kracht onze gaven te gebruiken. En dat geeft enorme ontspanning. Want dan hoeven we niet op onze tenen te lopen. Dan hoeven we ook niet ons best te doen om vrucht te dragen. Of om de man of vrouw te zijn. Maar dan mogen we doen inderdaad wat Petrus ook mocht zeggen al in zijn leven. Ook later mag zeggen in Handelingen. Als hij ook zo anderen tot een zegen wil zijn die van alles aan hem vragen. En zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. En dat is het evangelie van Jezus Christus. En zo kan het ook zijn in ons leven. Wie we ook zijn, waar we ook geroepen worden. Heren, dat we ook zeggen, nou, misschien goed spreken kan ik niet. Of daarin heb ik een gebrek. Maar wat ik wel heb, dat geef ik jou. De liefde van God. En ook in, ja, voor zijn aangezicht dat ik jullie mag dienen. Heren, wij willen u dat bidden in het bijzonder ook voor die belijdenisgroep die zich mag voorbereiden om volgende week ook hier belijdenis te doen. Ook een aantal zullen gedoopt worden, heren. Dat ook echt een gedoopt worden, een belijdenis worden is in de kracht van u. En of u hen ook daarin ook de kracht wil geven. Ook als ze ook de woorden uit de schrift mogen meekrijgen onder hand op. Dat dan een extra vestigen om in verbondenheid en in uw kracht te leven. We zeggen in het bijzonder op deze dag, afsluiting winterwerk, dank voor alles wat u hebt willen geven. U hebt in het afgelopen winterwerk willen bouwen aan ons geloof. Bouwen bij de jongeren in de catechese en in het jeugdwerk. U hebt willen bouwen ook in het kringwerk aan het geloof. Maar dat ook in deze afsluiting ook echt mag, ja, een soort samenvatting mag zijn. Dat het vooral een bouwen was in dat geloof dat u hebt in ons. En dat we daaruit mogen leven. Halleluja, Heren. Dank u voor die boodschap. Maar wilt u ook jongeren, ouderen ook toegewijd maken. Dat we u niet op een afstand zullen volgen, maar echt in dicht bij u, in verbondenheid met u. Heren, wij willen u bidden, Heren, voor al het stukje gemeentewerk. Sommige stukjes hebben al de laatste keer plaatsgevonden. Anderen die zullen dat nog meemaken de komende weken. Heren, wees nog in het bijzonder ook bij de Alpha-groep, die ook een afsluiting zal meemaken, Heren. Dat het ook voor die groep een afsluiting van Alpha zal zijn. Maar dat het ook een begin mag zijn, daar bidden we om, hè, dat plekje dicht bij u. Dat is nog belangrijker dan een plekje in de kerk. Maar het is wel zo dat we als kerk, Heren, toch daarvoor u willen dienen. Dat we anderen dicht bij Jezus mogen brengen. En daarom, Heren, of ze ook een plek mogen krijgen in die schaapskudde. Ook hier in Ochten of misschien op een andere plaats. Maar dat ze ook mogen verkeren bij uw kudde en mogen blijven horen van de stem van de goede herder. Zegen ook de leiding daarin, maar nogmaals ook in de breedste zin, ontferm u, Heren, en zegen het werk van onze handen, ook van het afgelopen seizoen. We willen u bidden voor de zieken en daar waar noden zijn. We denken aan de heer Kiefiet, die morgen in het ziekenhuis in Nijmegen een ingreep ondergaat. We willen u bidden dat het hem ook mag helpen, dat ook rugpijn mag verminderen. U weet ook hoe moeilijk, hoe zwaar deze broeder het heeft. Ondersteun hem, maar ook zijn vrouw. O levende God, dat er gebed voor hem mag zijn nu op dit moment, maar ook de komende periode, ook persoonlijk voor elkaar, ook in de gezinnen. We willen ook bidden voor Laura Roodbeen, die wordt opgenomen voor behandeling. We bidden ook haar genezing toe, de zorg van haar hemelse vader. O Heere, laat ook het licht van de Heer Jezus Christus schijnen over haar levensweg. En dat ze ook naar lichaam en ziel en naar psyche uw hulp mag ontvangen, heling mag ontvangen van haar hemelse vader. Sterk haar, maar ook anderen rondom haar, ook de familie Roodbeen. We danken u, Heere, met de familie Elings, dat het echtpaar Elings remmerde. Afgelopen 21 maart 60 jaar getrouwd mocht zijn, wat ook een getuigenis is dat om zo lang met elkaar verbonden te zijn en het ook goed met elkaar te hebben. Heren, wat was het ook een mooie dag om dat ook samen te vieren, ook met zoveel geliefden en vrienden om hen heen afgelopen dinsdag. Heren, ontferm u over deze beide mensen, maar ook over hun kinderen. En zegen hen om anderen tot een zegen te zijn. Heren, wij willen u zo bidden voor de wereld waarop wij leven. We willen u bidden voor vrede op deze wereld, dat de oorlog mag stoppen in Oekraïne. En ook vrede mag komen in Oekraïense gezinnen, in Russische gezinnen. We willen u bidden, heren, voor uw volk Israël, waar het ook zo onrustig is en blijft steeds. Dat de vrede van Jeruzalem geboren mag worden, heren, van bovenaf gegeven mag worden. We willen u bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Of u ook en nabij wil zijn op deze dag. Dat geplande bijeenkomsten mogen lukken. Dat zij ook anderen mogen bemoedigen, maar ook wij hen niet zullen vergeten in onze gebeden, maar ook in andere vormen van meeleven aan hen zullen denken. Ontferm u over de wereld daar waar natuurgeweld heeft plaatsgevonden. De ellendige situatie nog steeds, ook in Turkije en Syrië, maar ook op andere plaatsen. Heren, waar het onrustig is, of door natuurgeweld of door politieke onrust. O levende God, wij willen u bidden om uw koninkrijk, dat u mag komen van recht en gerechtigheid. En een ieder die zich ook daarvoor inzet, dat hij gezegend mag worden, welke plek hij ook daarin inneemt. Levende God, verhoor zo onze gebeden, aanvaard onze dank, als wij het u bidden in de vergeving van al onze zonden, in Christus' naam alleen. Amen. Mede zijn aangekomen bij een belangrijk onderdeel van de dienst, het geven van onze gaven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de zorg voor mensen ver weg en dichtbij. Het gaat hier nu in het bijzonder om de stille hulp in het eigen dorp. Dus wilt u ook heel concreet, ook hart hebben voor mensen die het moeilijk hebben in deze tijd, en we kunnen ons er alles bij voorstellen. Nou, laat uw hart spreken en geef het gestalte door gebed en het geven van uw gaven. De tweede is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor de onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Ook van harte deze collectie bij u en jou aanbevolen. En u weet, dat kan via de Apostel-app en ook bij de uitgang kan dat in de collectezak gestopt worden. We zingen tot slot een lied ook van toewijding. Ben je de mol of ben je vol van Jezus? Nou, als er één psalm is die ook verwoordt, een psalmdicht die verwoordt dat hij vol is van God, dat hij hem wil dienen, is dat psalm 108 vers 1. We willen dat zingen uit de bundel Weerklank, psalm 108 vers 1. gemeente gaat dan allen heen in vrede. Vanmorgen dus koffie drinken voor het jonge deel van de gemeente op een bepaald adres. Dat hebben we kunnen lezen. Volgende week zondag hopen we na de belijdenisdienst koffie drinken voor de gehele gemeente. Dus voor ons allen spoedig wel weer dat moment met elkaar. En dat hopen we ook in vreugde te doen op die dag. Nou, ontvang dan nu de zegen van de Heere om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.